In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Hartelijk welkom bij aflevering 36 alweer van de AD EK voetbalpodcast, waarin we gaan bespreken wat er op en rond het EK gebeurt. Nou, de kwartfinalisten die zijn bekend. We praten natuurlijk over het Nederlands elftal, want daar moet een nieuwe bondscoach gevonden worden. En dat doen we vandaag met Sjoerd Mossoen. Mijn naam is Etienne Verhoef. En Sjoerd, laat ik beginnen met de kwartfinalisten even, straks Oranje. Welke kwartfinalist heeft tot nu toe de meeste indruk gemaakt op jou?
Toch wel Italië.
Ja?
Ja, afgezien van die wedstrijd tegen Oostenrijk. Die zit er op het toernooi altijd een keer tussen. Hè? Dat je een mindere dag hebt, dat je het moeilijk hebt. Maar dan gaat het erom dat je hem ook wint. Hè? Dat is de bekende uitdrukking. Als het niet goed gaat, hoeft het nog niet mis te gaan. Nou, daar is Italië in die wedstrijd ook weer geslaagd. Maar ik vind het over 4 wedstrijden gezien. Toch wel de meest aantrekkelijke ploeg.
En de Dark Horse tot nu toe? Wie kan wel eens een Dark Horse worden?
Ja, Engeland is nu geen Dark Horse meer natuurlijk.
Nee, dat mag niet meer. Nee.
Telt niet meer?
Nee.
Nou, Denemarken dan. Dat zou natuurlijk een fantastisch verhaal zijn. Voor de romantiek van het voetbal zou het schitterend zijn als Denemarken de finale haalt.
Ja, dat is een beetje het 1992 revisited natuurlijk, hè?
Ja, en dan nog met een extra dimensie door dat hele voorval met Eriksen. En het is een heel aantrekkelijk elftal in de zin van, het zijn niet de meest geniale spelers. Dolberg is een mooie speler, maar verder is het vooral een collectief waar je heel graag naar kijkt.
Ja.
Gewoon een team dat gaat als de brandweer.
Is dat ook maar weer de wijze les van tot nu toe op dit EK? Als je een team weet te formeren dat ervoor wil gaan, zie Zwitserland, zie bijvoorbeeld Denemarken, zie Italië, dat beter werkt dan een elftal vol vedetten, zie Ronaldo en dat soort en co. En Frankrijk.
Ja, en zie Frankrijk. Ja, dat is toch mooi? Voetbal is ook een teamsport. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om individuele klassen. Je wil ook af en toe genieten. En met zelfs Oekraïne en Zweden word je ook niet vrolijk van.
Nee.
Maar nee, een goed functionerend team is geweldig om naar te kijken. En dat zag je inderdaad bij Zwitserland. Overigens hebben die ook gewoon goede spelers. Ja. Die waren technisch ook uitstekend. Maar op de manier waarop zij die wedstrijd ombogen, energie erin bleven brengen, die trainer aanvallend durfde te wisselen, niet opgaven. Ja, dat is toch eigenlijk het mooiste. En dan krijg je ook de mooiste wedstrijden van.
Wat als je nou die andere ploegen ziet, hè, bijvoorbeeld inderdaad zo'n Zwitserland dat erin blijft geloven. Of ook bij Spanje-Kroatië, waar die Kroaten nog allerlei extra's eruit wisten te persen in de slotfase van een wedstrijd. Waarin zijn wij in Nederland, waarin lopen wij dan achter als Nederlands elftal?
Nou, toch vooral in teamgeest en teamgedachte. En daar bedoel ik mee, dat is niet alleen maar kom op jongens, we gaan ons best doen. Maar ook dat je allemaal hetzelfde idee hebt en hetzelfde plan hebt. En dat er een trainer is die dat tot in perfectie weet uit te werken. En ook op het moment dat het een keer tegen een moeilijker tegenstander wat lastiger is, dat er een oplossing wordt gevonden. Dat je echt als een collectief opereert. Dat heb ik wel een beetje gemist bij Nederland. Het was toch een beetje godzegende greep. En dat pakte in die drie groepswedstrijden pakte dat best wel aardig uit. Toen rokken we het in ieder geval over de streep, was het net goed genoeg. Maar tegen Tsjechië ontbrak het daar natuurlijk op vreselijke wijze aan. En als je daarna die wedstrijden Spanje, Kroatië en Zwitserland, Frankrijk zag. Ja, dan leek wel of het een andere sport was. Dat was onvergelijkbaar. En ook gewoon bij een achterstand. Hè? En ook gewoon vanuit een geslagen positie. Kun je nog steeds met een team. En als je maar durft. En als je maar bereid bent om wat verder te gaan in jezelf pijn doen, dan kom je al een heel eind.
De bondscoach Frank de Boer is vertrokken. Dat gebeurde afgelopen dinsdag. Zijn contract werd sowieso ook niet verlengd na het niet behalen van die kwartfinale. Dan heb ik toch een beetje het gevoel dat we de directeur voetbalzaken Nico-Jan Hoogma een beetje moeten gaan helpen.
Dat hebben wij de vorige keer ook geprobeerd om hem een beetje te helpen.
Weet ik.
Precies het tegenovergestelde.
Maar daarvoor dacht ik, laten we het nog één keer proberen. Want ik heb toch het idee toen ik hem sprak afgelopen dinsdag bij de KNVB, dat hij toch wel open stond voor een iets andere blik. Dat de bondscoach toch leidend wordt en dat daaromheen een staf wordt gezocht. Maar als je nou naar een profielschets kijkt, wat zou je dan willen binnenhalen?
Nou ja, één ding is heel duidelijk geweest. Ze hebben twee grote fouten gemaakt in het traject bij de Boer. Toch even om het nog even samen te vatten. Ze hebben de bondscoach bij de staf gezocht in plaats van andersom. En ze waren ongelooflijk tevreden over die staf. Dat hebben we al vaker benoemd. Maar ze hebben ook heel nadrukkelijk naar de spelers geluisterd.
Ja.
En die spelers die gaven eigenlijk aan van nee, wij zijn grote jongens geworden. Wij spelen allemaal bij grote clubs. We hebben geen schoolmeester nodig. We hebben geen type nodig dat ons voortdurend vertelt wat we moeten doen. Wij kunnen best wel een beetje omgaan met vrijheid. Wij zijn zelfredzaam. Nou, dat is ten eerste, was het heel erg dom om daar überhaupt naar te gaan luisteren. Want je moet gewoon als bond, moet je zelf een autonome keuze durven maken. En niet je oren laten hangen naar wat spelers precies willen of niet willen. En de tweede is bewezen dat dat eigenlijk de allergrootste misvatting was. Als er nou één team niet zelfredzaam is gebleken, ja, dan is het in Nederland zelf toch wel. Met Van Dijk was dat trouwens iets beter, maar ook niet altijd in orde. Hè. In de periode Dwight Lodewegers, ja, was het ook allemaal heel kwetsbaar. En hadden ze ook niet zo goed de oplossing in het veld voor een wedstrijd die moeilijk was. Nou ja, dus als je dan even terugkomt op je vraag, als je bij een profielschets uitkomt, ja, dan heb je sowieso iemand nodig die dit elftal heel nadrukkelijk bij de hand neemt. Juist wel. Nou, je hebt een manager nodig. Hè, een echte manager. Dat blijkt ook. Want dat is ook een beetje het vak zoals het geworden is. Hè. Je hebt een hele grote staf te managen. Je hebt een heleboel spelers te managen. Dus een veldtrainer, een praktijkman zoals Frank de Boer dat meer was. Dat kan alleen als je dat in de rest van je staf heel goed compenseert met andere kwaliteiten. Maar in de situatie zoals die nu is, heb je echt iemand die nodig die als een leider boven de partijen staat. En de discipline, en dat hoort een beetje bij het eerste wat ik benoemde, die zal strakker moeten. De Boer gaf ze best wel veel vrijheid. Het voorbeeld was natuurlijk dat ze met die telefoontjes op het veld mochten. Ja. Daar moet je ook niet te ingewikkeld over doen, want dat waren gewoon uitlooptrainingen. Hè? Dat was gewoon ontspanning. Dus dat is niet zo ramp. Maar in de algemene zin was die discipline, die was er niet echt. De echte strakke structuren en hele strakke regels, daar is de Boer niet zo van. Nou, ik denk dat het Nederlands elftal dat wel nodig heeft.
Oké, dus we hebben iemand nodig die strak is, die in ieder geval strakheid hanteert. Hebben we iemand nodig die ook een enorm goed veldtrainer kan zijn? Of kan je gewoon zeggen, weet je wat, ik zet er twee goede veldtrainers bij en iemand die van bovenaf meer als een manager erboven staat, het Engelse model?
Nou, dat laatste geloof ik wel in. Zo functioneerde Koeman ook. Hè? Dat was Dwight Lodewegers meer de veldtrainer. En dat is natuurlijk in het moderne voetbal is dat heel gebruikelijk. Overigens gaat het natuurlijk wel om dat je ook een hele duidelijke voetbalfilosofie hebt. Wat wil je nou precies met dit elftal? En zet daarin ook een koers neer waar je aan vast kunt houden. Je kunt altijd een keer experimenteren. Je kunt altijd een keer iets uitproberen als het wat minder loopt. Maar uiteindelijk moet het wel leiden tot een duidelijke lijn waar ook ontwikkeling in zit. Nou, Boer koos voor het toernooi wel voor een duidelijke lijn. Je kunt niet anders zeggen. Hij koos voor een systeem. Alleen er zat geen enkele ontwikkeling in. En het bleek uiteindelijk een doodlopende weg. Maar tuurlijk gaat het ook om voetbalvisie en hoe je wil spelen.
Ja, en dan vallen de volgende namen. Als je het over Nederlandse coaches hebt, Louis van Gaal, Henk ten Cate. En de naam Koeman valt natuurlijk altijd, want er moet een type Koeman zijn. Hè? Koeman 2.0, ja. Hij moet de aura van Koeman hebben. Dus dat is leuk voor Louis
en
ook.
En Erik ten Hag. Moeilijk haalbaar. Waar zullen we beginnen? Louis van Gaal voldoet natuurlijk volledig aan dit plaatje. Daar kunnen we heel kort over zijn. Dus ja, zoals we dat in september ook al zeiden, altijd eerst naar Louis gaan. En ook al vind je het een beetje spannend, hè? Als je niet meer aan de hoofdbaan bent, vind je het misschien een beetje spannend. Althans, dat bleek in september. Dan toch doen. Want hij is de beste voor deze job. En dan kun je weer over leeftijd beginnen. En het is een keer geweest, dat is allemaal onzin. Het gaat erom dat je de beste hebt met wie je de meeste kans hebt om op een eindtoernooi te presteren. Die moet je natuurlijk ook nog plaatsen. Dat lijkt mij van Gaal. Dat lijkt me een uitgemaakte zaak.
Eén tipje dan. Als je als Nico-Jan Hoogma met Erik Gudde of wie dan ook op pad gaat naar Louis van Gaal, zeg niet dat je een type Koeman zoekt. Want ik denk dat Louis daar niet heel erg op aangaat.
Nou, ik vond het sowieso slecht dat je weer naar Koeman terug gaat grijpen. Ten eerste is dat een soort trap naar Frank de Boer. En ten tweede getuigt dat ook niet van visie, dat je een soort kopie van de Boer zoekt. Je moet die naam gewoon helemaal niet noemen natuurlijk.
Nee. Dan Henk ten Cate. Wordt vanuit allerlei kanten gepusht. De man die al een paar keer bijna bondscoach was, maar het steeds niet wordt.
Ik vind het fascinerend.
Want?
Echt fascinerend. Hoe dat gaat. Kijk, ik vind Henk ten Cate een geweldige veldtrainer. Althans, op Nederlands niveau heeft hij zich daar bewezen. Een van de beste trainers die NAC ooit gehad heeft. Staat voor verzorgd en aanvallend voetbal. Dus ik heb helemaal niks tegen Henk ten Cate. Overigens denkt hij wel dat het AD iets tegen hem heeft. Omdat destijds, toen het tussen advocaat en Henk ging, toen vonden wij advocaat iets logischer op dat moment. Ik geloof dat hij daar niet zo blij mee was. Maar van een afstandje bekeken, de lobby die er rondom hem ontstaat, is, is echt wel heel bijzonder. Tekate werkt al 12 jaar in de woestijn. Al 12 jaar heeft eigenlijk daarmee zijn internationale trainerscarrière. Ja, zo werkt het met voetballers en zo werkt het in mijn ogen met trainers ook. Toch wel een beetje opgegeven. En dat is een goed recht, want het verdient fantastisch en het zou mooi wonen zijn. Maar je neemt wel afscheid van het serieuze trainersvak in mijn ogen. Hij staat op dit moment geloof ik in de middenmoot met Al-Wahda.
Ja.
Even voor, hiervoor allemaal van dat soort clubs gehad. En dan begrijp ik niet zo goed waarom het nu dan zo volkomen logisch is. En ik hoor het werkelijk uit allerlei hoeken.
Ja.
Om Henk ten Cate te nemen. Kijk, ik snap wel dat het een, op zich een strenge trainer is. Hè. Dus iemand van de die heel hard werkt aan het inslijpen van bepaalde vastigheden. Dat begrijp ik wel. Maar ja, god, daar zijn er wel meer van, volgens mij.
Ja, maar de vraag is natuurlijk een beetje, is hij... Want de trainers die dat kunnen, hè, hij was natuurlijk bij Barcelona de assistent van Frank Rijkaard. En dan heb je de tijd om systemen erin te slijpen en daar wat mee te doen. Maar bondscoach is dat natuurlijk niet. Je hebt niet 5 weken de tijd om dat te doen.
Nee, dat is waar. Maar dat hoeft ook niet. Je kunt ook iemand hebben die dat snel voor elkaar krijgt volgens hele duidelijke uitgangspunten. Dus dat begrijp ik nog wel. Die kan begrijp ik nog wel. Ik begrijp alleen niet zo goed waar die enorme lobby nou precies op gebaseerd is. Als het nou zo was dat Henk de afgelopen 10 jaar nog allerlei belangrijke Europese clubs had getraind. Of een keer een land had getraind, hè, en daar succesvol mee was geweest. Mag in elke uithoek van de wereld zijn, wat mij betreft.
Ja.
Maar hij is clubtrainer geweest 12 jaar bij Al Kebab en Al Shawarma. Om het even heel oneerbiedig te zeggen. Ja. En dat, daarom begrijp ik niet zo goed. Hij mag van mij genoemd worden, maar ik begrijp niet zo goed waarom iedereen hem, of zoveel mensen hem de meest logische kandidaat op aarde vinden. Laat ik het zo maar noemen.
Ja, Al Ili in 2010. Salal in 2010 tot 2011. Esdoluneng van 2012 tot 2012, ook in een jaar. Toen Sparta trainer en toen technisch adviseur. Al Jazeera heeft hij gedaan. Al-Wahda, Ittihad en weer Al-Wahda. Dat is het rijtje clubs. Wel internationale ervaring.
Ja,
en ervaring in de woestijn. Dus op zich voor het WK wel handig.
Ja, dat is wel handig. Hij heeft wel ervaring met deze contraien.
Ja.
En is daar ook wel in zekere zin een pleitbezorger van. Nee, maar goed, ik zou het zelf nog wel vermakelijk vinden. Want Henk de Cate is een garantie voor vermaak. Er is altijd wat te doen met Henk de Cate. Dat is altijd een ontzettend interessante figuur om te volgen van het mediaperspectief. Dus van mij mag het. Dat is ook ons enige belang uiteindelijk, eerlijk gezegd.
Ja.
Dat wij maar mooie verhalen kunnen schrijven en af en toe een columnonderwerp hebben. Dus mijn zegen hebben ze. Maar ja, ik begrijp niet zo goed waar het op gebaseerd is.
Nee, maar dat moet dus gedaan zijn op basis van het verleden. Dus dat die Barcelona Chelsea heeft gedaan en Ajax?
Ja, misschien. Of misschien is het de beste lobbyist ter wereld. Beter althans dan de KNVB in coronatijd.
Ja, dat kan ook. Nou, laten we de volgende namen doornemen. Nou, Koeman zelf. Moeten we die nog even erbij betrekken? Want hij wordt zo vaak genoemd.
Ja, nou, ik zou de mogelijkheid, zoals wel meer mogelijkheden, zou ik altijd wel even onderzoeken. Zijn contract loopt natuurlijk over een jaar af. En dan heeft hij nog een half jaar naar Qatar. Dus je kunt de optie openhouden. Maar het lijkt me niet heel logisch. Want je hebt natuurlijk wel in 1 september hoe dan ook een trainer nodig. Die wedstrijd in Noorwegen is al meteen belangrijk. Dus je zult ook even heel pragmatisch naar de korte termijn moeten.
En we hebben Dwight. Dwight kan het toch ook doen?
Ja. Ja, tuurlijk. Nee, Dwight kan het doen. Lijkt mij een risicootje. Ik zou ervoor zorgen, je hebt nu 2 maanden de tijd om gewoon te zorgen dat je een bondscoach hebt voor tot en met het WK van Qatar.
Het is nu 1 juli. Kunnen we Erik ten Hag al benaderen, denk je? Zou de KNVB dat ook kunnen doen voor Ajax?
Nou, ik vind dat in die zin een interessante optie. Kijk, wat mij betreft zijn Van Gaal en ten Hag zijn de beste opties qua voetbalfilosofie, qua het zijn van manager, want dat is ten Hag ook. Dat lijkt hij misschien niet, omdat het niet de grootste redenaar is. Maar is wel degelijk een moderne coach die een heel goed een staf kan aansturen. En die twee die voldoen wat mij betreft prima. Alleen Ten Hag heeft natuurlijk het nadeel dat hij bij Ajax vast ligt. Dat zul je eens af kunnen tasten. Je zult eens kunnen kijken is het een optie? Het is wel een schitterende erebaan. En ik weet ook zeker dat Ten Hag dat zo voelt. Nou, hoe zit hij zeg maar in de... Hoe zit hij bij Ajax in zijn jas? Misschien komt er ook wel eens een keer een einde aan. Voelt hij dat het allemaal wat moeilijker wordt? Of vinden ze dat vanuit Ajax juist? Nou, ik zou dat op zijn minst even proberen. Waarom niet?
En zou je kunnen zeggen tegen Ajax, kunnen we het combineren? Dus je bent hoofdcoach van Ajax. Die paar interland weekenden die eraan zitten te komen, kunnen we dat misschien combineren?
Ja, daar geloof ik niet meer zo in, eerlijk gezegd. Nee? Dat is die tijd is wel een beetje geweest. Vroeger gebeurde dat nog wel eens. En toen kon dat ook. Toen was het voetbal heel anders. Dan had je veel te maken met minder wedstrijden. Met minder hoge druk. Was er ook minder, ja, hoe zou ik het zeggen, veel eisendheid van coaches. Hè. Toen was een trainer, gaf gewoon een training en die maakte de opstelling. En dat was het dan. Tegenwoordig zijn het echt bedrijfsleiders. Bij grote clubs in dit geval. Als je het over Ten Hag hebt, is eigenlijk een stuk een grote club. Nee, dat zie ik niet zo voor me.
Dus het is of losweken of niet?
Ja, dat lijkt me wel. Tenzij je echt een perfecte constructie kunt maken. Hè, dat je zegt van nou, en dan kom je eerder denk ik bij het geval Koeman uit. Stel dat je kunt zeggen, nou we gaan voor Koeman en Schreuder. En we laten Koeman zeg maar het hele traject naar het eindtoernooi doen. En Schreuder het hele voortraject. Met Koeman als een soort supervisor. Ja, misschien zou je zoiets kunnen bedenken. Maar ik vind, ook dat is niet per se logisch, denk ik.
Dus dan zou je Alfred Schreuder naar Nederland halen als bondscoach voorlopig voor de time being. En dan komt Koeman er later bij.
Ja, maar dit is wel hard op denken. Eetje.
Ja, weet ik. Ja, nee, maar nee,
voordat mensen weer...
Nee, dit staat op alle plakken knipsites.
Nee, maar zoiets... dat zou eventueel denkbaar zijn. Maar dan nog, je wil gewoon in september vertrekken met een coach richting Qatar. En die moet het dan ook af gaan maken.
Maar Nico-Jan Hoogma heeft ook zomervakantie. Die moet ook nog een paar weekjes ertussenuit natuurlijk. Heeft een EK gehad. Je moet het wel regelen toch ergens voor september. Ik bedoel, het is nog maar 2 maanden.
Het lijkt mij niet dat Nico-Jan Hoogma op zomervakantie kan.
Die mag niet.
Ja, nee, alles mag. Maar dan moet hij in ieder geval wel zijn telefoon natuurlijk aan laten staan. Ik bedoel, hij is natuurlijk mede verantwoordelijk voor dit ongelooflijke debakel. Nee, als het zo helder is dat je niet alleen de verkeerde keuze hebt gemaakt, maar ook de verkeerde weg naar die keuze hebt bewandeld. Als dat zo helder is en je dat eigenlijk ook min of meer toegeeft. Ja, want hij zegt eigenlijk, nu zegt hij, we hebben het verkeerd gezien en we gaan een heel ander type verzoeken. Ja, dan ben je natuurlijk wel mede verantwoordelijk. En dan kun je niet in een hele belangrijke periode voor het Nederlandse voetbal op het strand gaan liggen. Hoe sneu dat misschien ook is.
Maar zien we nu niemand over het hoofd?
Ongetwijfeld. Want je kunt ook nog in het buitenland gaan kijken. Daar hebben we het ook nog niet over gehad.
Nee.
Nou ja, Hoogma liet doorschemeren dat hij ook de optie buitenland open liet. Nou ja, waarom niet? Ik ben er helemaal niet zo tegen. Ik hoor daar allerlei Nederlandse oudspelers over roepen dat het absoluut niet kan. En dat het een zwakte bot zou zijn. Ik snap daar niets van. Een bondscoach is uiteindelijk ook gewoon een pragmatisch iemand. Die moet zorgen dat die wedstrijden gewonnen worden. En dat we op het eindtoernooi zo sterk mogelijk zijn. Ik zou niet weten waarom een buitenlander dat niet zou kunnen. En dan kom je bij namen als Antonio Conte. Nou, dat is een grote naam. Is niet per se een prediker van aanvallend voetbal.
Nee.
Maar is wel een character die een voetbaldenker die misschien best wel iets toe kan voegen aan Nederland. Nou, Yogi Leu was natuurlijk een logische optie, maar die heeft al aangegeven dat hij het niet wil. Is ook wel logisch, hè, als je zo lang bondscoach van Duitsland bent geweest, om dan gelijk weer door te gaan in je volgende baan. Ik denk dat hij voorlopig even een jaartje vrij neemt. Dus ik kwam nog een aardige optie tegen Rudy Garcia. Een zeer gerenommeerde trainer, een zeer geliefde trainer in Europa. Hij bij verschillende grote clubs gewerkt en is daar ook vrij succesvol geweest. Dat soort mensen zou je ook aan kunnen denken. Maar waarom niet? Maar dat moet je als KNVB volgens mij goed onderzoeken.
Ja.
En ook daarin geldt, ik zou voor het hoogste gaan wat je maar kunt halen. Zoals je in Nederland voor de optie van Gaal Ten Hag zou moeten gaan. Zo zou je dat in het buitenland ook moeten bekijken.
Het argument is dan, ja, maar hij spreekt geen Nederlands. Dus dan wordt het ingewikkeld om het systeem uit te leggen. Maar ja, die gasten spelen allemaal internationaal, toch? Dus ja.
Oh ja, precies. Nou, hij moet wel goed Engels kunnen.
Ja.
Dat lijkt me wel een vereiste. Je moet natuurlijk wel kunnen communiceren. Maar dat kan in het Engels ook prima. Dat doen die jongens bij hun clubs bijna allemaal.
Ja, precies. Maar het moet wel snel gebeuren. Hoogma heeft niet heel veel tijd. Dus het rijtje beschikbare trainers is natuurlijk ook wat dat betreft vrij beperkt.
Ja, ja en nee. Want wij komen toch ook tot een aantal prima opties. Ja. Dus het is ook geen... je moet ook niet net doen alsof het hogere wiskunde is. Ik zou het op deze manier doen. En ze moeten het verder zelf maar weten. Maar het is vooral kort tijd voor die interland in Oslo.
Ja.
In de zin, niet zozeer in die 2 maanden. Maar het punt is vooral dat die wedstrijd is best wel belangrijk. Dus de eerste kwalificatiewedstrijd. Of de hervatting van de kwalificatie, zo moet je het zien. En daar zitten maar 2 dagen voor. Het is de zwaarste van die 3. Ze moeten daarna nog 2. Onder andere tegen Gibraltar. En die vallen wel natuurlijk wel mee. Die had je liever eerder gehad. Want dan kon je er even lekker inkomen. En dan had je die wedstrijd in Noorwegen, de moeilijkste,
ja,
als laatste gehad. Had je 2 quasi-oefenwedstrijden nog ervoor gehad. Nu heeft de nieuwe bondscoach heeft maar 2 dagen. Ik geloof dat die wedstrijd op woensdag is. En op maandag komen ze bij elkaar. Dus ja, daar kun je eigenlijk bijna niks doen. Dan kun je je voorstellen en dan zeg je... Hallo, ik ben Rudy Garcia.
Yo soy.
Dan maak je, yo soy, Rudy Garcia. En dan maak je een opstelling en dat is het. Ja. En dan moeten we voetballen.
En dan zeg je hop, hop, hop en dan gaan we.
Ja, dan gaan we. Dus daar valt niet zoveel van te pakken. Nou ja, dat is, als je daar even nog op doordenkt... is dat misschien wel een reden en een aanleiding... om in ieder geval voor een coach te gaan... waarvan je weet, die kent de spelersgroep... die kent het materiaal althans... En die weet gelijk wat hij hiermee wil. Nou ja, ook daarin kom je dan toch weer redelijk snel bij Louis uit, denk ik.
Of, ga ik hier dan tegen inbrengen, vreemde ogen dwingen. Dus elke bondscoach of elke coach in Europa kijkt het EK voetbal. Ze weten welke spelers er staan. Iedereen heeft er een beeld bij. Geeft de gemiddelde trainer 1 wedstrijd en hij maakt de analyse wat er zou moeten gebeuren ongeveer, of wat hij denkt. Dus in principe kan het ook zomaar zijn dat doordat we iemand voor de groep neerzetten, dat gelijk werkt in die eerste wedstrijd.
Ja, dat kan. Dat weet je ook niet helemaal. Nee. Maar ik denk wel dat het helpt als je het Nederlands voetbal een beetje kent. Als je de groep een beetje kent. Dat is in, als je zo korte tijd hebt, zou dat normaal gesproken denk ik wel een voordeeltje zijn.
Zit trouwens bij ons, bij de AD-equipe, iedereen nog in de WhatsApp-groep of niet?
Voor zover ik weet wel.
Ja, nog niemand
Berghuis
heeft...
Niet, hè?
Nee, Berghuis niet.
Maar hij heeft een nieuw nummer. Hè?
Ja, maar goed, het is wel een bijzonder verhaal natuurlijk. Waarbij de international terugkomt van het EK. Even rustig vakantie vieren is ook niet helemaal bij, denk ik, voor hem nu. Gaat dat nog deze week rondkomen, denk jij?
Ja, volgens mij wel. Wat ik ervan hoor en gehoord heb, gaat dat rondkomen. Dit is natuurlijk een zeer pikante transfer. En ja, ik ben wat dat betreft net Kofi Annan. Ik begrijp beide kanten van het verhaal eigenlijk wel. Ik snap die Feyenoord supporters heel goed. Want Berghuis was natuurlijk wel een speler die de A heel lang heeft gespeeld. Die ook heel nadrukkelijk de club op zijn rug had, zou je kunnen zeggen. En dat ook uitdroeg in alles wat hij deed. En als hij dan naar de grote rivaal gaat dan is dat natuurlijk heel pijnlijk. En dan wordt hem dat niet in dank afgenomen. Dus we kunnen... Ik las in een stuk van Mikos dat er geen varkenskop naar hem toegegooid gaat worden. Maar ik durf het toch nog niet helemaal uit te sluiten.
Ik denk het ook niet, nee.
Dat het die kant op gaat. Maar ik snap het vanuit Berghuis. Ja, om heel eerlijk te zijn, puur sportief gezien snap ik het wel.
Ja, het is toch de ploeg waar je mee Champions League gaat spelen zometeen gegarandeerd. Het is een stapje hoger, op een ander niveau spelen.
Exact. En het afbreukrisico is relatief klein. Hij kent de Eredivisie natuurlijk goed. Ajax kent hem goed. Ze weten precies wat ze aan hem hebben. Dus dat is niet zo, dat is niet zo vreemd. Kijk, als hij naar Wolfsburg zou gaan met het rennen en vliegvoetbal in de Bundesliga... Ook maar weer de vraag of dat bij Berghuis zou passen. In Engeland is hij eigenlijk al mislukt bij Watford. Dus de kans dat daar een goede club hem op zou halen is bij voorbaat al klein. Nou ja, dan moet je op Spanje wachten op de categorie Sevilla. Nou, die moet ook maar net komen. Ja, dan is Ajax wel een logische en relatief veilige keuze. Niet in sentimenteel opzicht, maar in sportief opzicht.
Ja, precies. Dan hebben we de eerste transfer gehad van de internationals. Tenminste, we hebben er al 2 gehad natuurlijk met Wijnaldum en Depay. Berghuis en dan krijgen we daarna nog Malen en Dumfries. Dat zullen wel de grootste transfers gaan worden van dit Oranje, denk ik, hè, naar de TK.
Ja, dat denk ik ook. En Dumfries heeft dat helemaal zelf afgedwongen. Was de vlag op het modderschip, was dat, hè?
Ja.
Ik vond het overigens wel... vooral het waard is, hoor. Daar hebben mensen allemaal niks aan. Maar ik vond het ook wel heel sneu voor Frank de Boer. Weet je waarom?
Ja.
Omdat, kijk, de KNVB heeft de verkeerde route bewandeld door hem te kiezen. Op twee manieren. Ten eerste hebben ze de verkeerde route gekozen, nou, omdat we net allemaal beschouwd hebben. Dat was gewoon... Ze hebben de verkeerde prioriteiten gesteld. Maar als je Frank de Boer dan binnenhaalt, dan moet je hem ook nemen zoals die is. Dan moet je hem proberen te helpen op de terreinen waar hij wat minder goed in is. Ze hebben de staf gewoon volledig intact gelaten met een volledig ander type coach. Koeman hing daar boven als een manager. De Boer is veel meer een praktijkman die het beste is op het veld. Nou, als het gaat om communicatie, als het gaat om discipline, als het gaat om de discussie over het reizen naar Hongarije... Dan moet je een staf hebben die hem daar echt in helpt. Kijk, Van Gaal die bepaalt uiteindelijk alles zelf. Die luistert ook wel naar zijn staf, maar die neemt zijn eigen beslissingen. De Boer is een type die gewoon vertrouwt op zijn staf, die daar prettig mee samenwerkt. Maar dan heb je ook wel een staf nodig die hem gewoon een beetje compenseert op de terreinen waar die minder in is. En daarin heeft de KNVB ook gefaald. En heeft de hele staf gefaald.
Helder. Het is vandaag een rustdag, geen voetbal. Hoe is het met de hoofdpijn?
Ja, het begint een beetje te komen.
Dacht ik al, ja.
Nee, collega Wijfels heeft daar meer last van.
Ja.
Ik, Ik kom er wel uit vandaag.
Heel goed. En morgen spreken we collega Wijfels. Hopelijk heeft hij die rustdag zonder voetbal goed overleefd. Gaan eens kijken hoe het met hem gaat. Morgen is er weer een nieuwe AD Voetbal Podcast. Sjoerd Massou, dank. En dank ook voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.